Hallo, welkom en fijn dat je luistert naar de DIO-podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapetein, samen met een selectie aan inspirerende gasten op onderzoek ga naar de laatste ontwikkelingen in de ondergrondse infrastructuur. Waar liggen kansen? Waar moet je op letten als lid in deze sector? En hoe nu verder? In deze eerste aflevering ben ik in gesprek met Ignas Worm van Spatial Insight en Sebastiaan Nefkens van Andes. Welkom, goedemorgen.
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 Fijn dat jullie er zijn. Tweemaal sterk.
Ja, dankjewel.
Allereerst ben ik heel benieuwd. Een korte introductie. Mag ik bij jou beginnen, Ignas?
Zeker. Ik werk bij Spatial Insight. We zijn een kleine data science consultancy uit Haarlem. We zijn met name voor de drinkwaterbedrijven, maar ook voor andere netbeheerders actief. En we helpen hen om het vervangen van leidingen, om dat te prioritiseren. Mm-hmm. In ieder geval om goed uit te kunnen rekenen welke leiding je als eerste zou moeten vervangen. Maar daarnaast zijn we ons bewust, en dat is ook waar we hier vandaag voor zijn, dat ook het afstemmen, als je eenmaal weet wat je zelf wilt gaan vervangen in de ondergrond, dan blijkt dat je niet de enige bent als drinkwaterbedrijf, maar dat er ook andere partijen actief zijn. En daarvoor hebben we het platform Synergie NL, en dat is de reden waarom ik hier vanochtend ben.
Hartstikke goed. En wat is jouw rol daarin?
Ik ben bij het bedrijf, we zijn eigenlijk 8 supertechneuten. Ik ben ook wel techneut, maar daarvan weer de minst technische. Ah. Dus ik ben bezig met sales, met marketing, maar ook met allerlei ondersteunende zaken.
Heel goed. En daarin ook de samenwerking met Sebastiaan.
Ja, klopt. Dus eigenlijk Sebastiaan en ik, wij zijn eigenlijk allebei de minst technische van onze bedrijven, zeg maar. Maar daarom weten we elkaar vandaag hier te vinden.
Ja. Ah, hartstikke goed. Gaan we over naar Sebastiaan. Welkom ook.
Dankjewel. Sebastiaan Nefkens. Ik ben sales manager Nederland bij Andes. Ik ben zelf 39 jaar. Ik kom uit mooie Arnhem. Woon daar met mijn vriendin. Ik ben 5 jaar geleden begonnen bij Andes. Als accountmanager in ongeveer 5 jaar doorgegroeid naar sales manager. Wat Ignas net al zei, ik ben de minst technische. Als het echt te technisch wordt, dan hebben we daar onze juiste mensen voor. Wij zijn van oorsprong een cartografiebedrijf. Dus maken kaarten van Nederland. Maar ook inmiddels een softwarebedrijf. En daar hebben wij LTC gemaakt, waarbij wij een applicatie hebben gebouwd voor onder andere kabels en leidingen.
Oké, en wie zijn met name jullie klanten?
Onze klanten, eindklanten, de betalende klanten zeg ik dan altijd, dat zijn de wegbeheerders, de gemeentes in dit geval. En de aanvragers, de netbeheerders, die vragen in ons portaal aan. Maar dat zijn gebruikers van ons platform, maar niet onze directe klanten in ieder geval.
Oké, dankjewel. Ja. Jullie hebben de gelegenheid om eens kort toe te lichten waar jullie elkaar gevonden hebben, waar jullie krachten zijn gaan bundelen. Mag ik beginnen? Daar heb je 2 minuten de tijd voor. Sebastiaan.
Andes bestaat dit jaar 34 jaar. Wij zijn van oorsprong echt een cartografiebedrijf, wat ik al eerder zei. We zijn onder andere bekend van de oude stratenboeken die je altijd bij de Shell vond. Die bij iedereen in de auto lag. Inmiddels is dat uit het straatbeeld verdwenen. Maar we zijn natuurlijk veel innovatiever en digitaler geworden. Voornamelijk digitaal. We maken daarom al jaren een digitale kaart van Nederland. En daarnaast verkopen wij ook alle geoproducten die hieruit voortkomen. Denk bijvoorbeeld aan routeplanners, fietspadenbestanden, digitaal kaartmateriaal. Maar we kunnen ook deze data combineren om een antwoord te geven op complexe locatievraagstukken. Met al die kennis zijn wij 15 jaar geleden gestart met het ontwikkelen van LTC. Toen alleen nog een platform voor het invoeren van wegwerkzaamheden. Waarbij de kaart van Nederland altijd een belangrijk onderdeel is van die applicatie. Ongeveer 8 jaar geleden zijn we begonnen met applicaties, meldingen en vergunningen aan tijdelijke verkeersmaatregelen. Die applicaties waarbij de aannemer en of netbeheerder zijn maatregel, vergunning of melding kan aanvragen bij de gemeente. Die 3 applicaties gaan we nu migreren tot 1 krachtige platform voor de openbare ruimte genaamd LTC Smart Workflows. Door deze 3 applicaties te bundelen zorgen wij voor eenvoud bij het aanvragen, omdat je dan direct je aanvraag kan bundelen. Bijvoorbeeld het aanvragen van graafwerkzaamheden of het afzetten van een weg. Maar ook het behandelen van de aanvragen wordt een stuk eenvoudiger. De beoordelaar heeft altijd zicht op wat er in de gehele openbare ruimte afspeelt. Daarnaast kijken we altijd waar het proces bij ons stopt en welk proces waar wij daarop kunnen aanhaken. Zo zijn wij bij Synergie terechtgekomen. Een proces stopt waar die van ons begint, namelijk bij het aanvragen van de vergunning.
Kijk, helder verhaal, dankjewel.
Dankjewel.
En als het hier stopt, dan mag ik volgens mij bij Ignas verder. Ignas, vertel.
Ja, dankjewel, Henning.
Waar zie jij de krachtbundeling ontstaan?
Nou ja, precies. Wij sluiten eigenlijk precies aan. Sebastiaan zegt het heel mooi. Hè? Waar ons proces eindigt, begint dat van LTC, van de software van LTC. Wij werken veel voor drinkwaterbedrijven, maar natuurlijk ook gemeenten en netbeheerders zijn in de ondergrond actief. En elke partij maakt individueel, zoals ik net al zei, maakt individueel zijn afwegingen wat hij in die ondergrond wil gaan doen. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk heel raar en frustrerend voor een burger als hij ziet dat zijn straat open gaat en weer dicht gaat. En 3 weken later de volgende partij in diezelfde ondergrond iets wil doen. Soms kan dat, er zijn soms hele goede redenen voor. Maar wat wij met Synergie NL proberen te zorgen is dat dat in ieder geval een bewuste keuze is. Dus dat die 3 partijen, de gemeente, vanuit de riolering, vanuit het onderhoud van wegen, het drinkwaterbedrijf, de netbeheerder vanuit elektriciteit en gas, dat die in ieder geval van elkaar weten wat er aan de hand is en ervoor kiezen of ze wel of niet met elkaar mee willen gaan. Nou, dat doen we met Synergie NL. Dat is een online platform. En eigenlijk met dat online platform is het niet meer nodig om met grote A0 tekeningen 2 keer per jaar onder de arm bij elkaar te komen en die allemaal naast elkaar te leggen, maar om dat digitaal te doen. En ook meteen de afspraken die je maakt digitaal vast te leggen. Dat is ook weer handig, want als die ene collega net na 6 maanden een keer ziek is of met vakantie, dan kan de andere collega het makkelijk overnemen. Nou, dat platform wordt inmiddels door alle grote netbeheerders, dus alle grote energienetbeheerders en drinkwaterbedrijven gebruikt en al door 65 gemeenten in Nederland. Nou ja, dat is dus wat we nu al doen en wat we eigenlijk de reden ook om met LTC verder te gaan is dat samenwerken is natuurlijk überhaupt al belangrijk om gewoon efficiënt te werken, om slim te werken. Maar nu krijgen we ook nog eens de energietransitie daar overheen, zou je kunnen zeggen, waardoor het nog urgenter wordt om samen te werken en om efficiënt te werken. En de resources, de mensen, de experts bij gemeenten, bij aannemers, die zijn gewoon steeds schaarser. Het wordt steeds belangrijker dat we efficiënt werken. En samenwerken, dat is wat we prediken. Nou, dan moet je het ook zelf doen. Dus ik ben heel blij dat we dat nu met anders kunnen gaan doen.
En mooi, en jullie ook samen hier in deze podcast. Jullie duiden heel specifiek een behoefte waar Synergie NL een antwoord op zou geven. Welke behoefte komt het vandaan?
Nou ja, eigenlijk zoals ik net al zei. Hè, dus je ziet het gewoon voor je. Hè. Je ziet de goedwillende gemeenteambtenaar die belast is met kabels en leidingen. Je ziet hem met die rol papier en zijn koffer onder zijn arm naar dat overleg toe gaan, waar het drinkwaterbedrijf ook is, met 7 ordners. En dan de netbeheerder die zijn gas en elektra aanpassing. Je ziet het voor je. En je voelt aan. Dus het is eigenlijk een soort no-brainer. En dit kun je natuurlijk beter digitaliseren. Ook al omdat je, als je dan je eigen werkzaamheden, je eigen GIS-systeem thuis, waar je al je projecten in hebt staan, klaar hebt, ja, dan kun je met een automatische koppeling die werkzaamheden zo die tool inschieten. Dus het scheelt ook gewoon werk. Dat je de werkzaamheden die er al bekend zijn in je eigen organisatie, dat je die in dat samenwerkingsoverleg brengt. Dus ja, het voelt eigenlijk een beetje als een no-brainer. Daarom denk ik dat het ook werkt.
Ja, en ja,
waarbij wij die digitalisatieslag eigenlijk al 15 jaar geleden hebben gemaakt, met de LTC.
Ja.
Het vergunningsproces, dat was al gedigitaliseerd. Dus de eenvoud was er al. Alleen, ja, wat ik al eerder zei, is dat ons proces begint op een gegeven moment. Maar daarvoor gebeurt er heel veel stukjes samenwerken waar Synergie op ingespeeld is.
En wat gebeurt er dan?
Voornamelijk is het de netbeheerders die bij elkaar komen en ook de wegbeheerder van oké, wat gaan wij de aankomende jaren om vervangen? De burger heeft vaak last van die vervanging van kabels en leidingen onder andere, omdat de openbare ruimte dus open ligt. Op het moment dat die aannemers en die netbeheerders allemaal bij elkaar komen en die spreken af om gezamenlijk trajecten op te pakken, dat betekent ook dat die openbare ruimte steeds minder vaak open ligt, want je kunt werk met werk combineren. En dat is het grote voordeel. Voorheen kwamen ze bij elkaar, de nutspartijen. Inderdaad, wat Ignas zei, ja, dan is het gewoon op papier. Dan moest je maar in een meeting je vinger opsteken. En dan dan werd je misschien gehoord of niet. Ja, en als je niet gehoord werd, dan voer je gewoon je werk uit. Alleen dan heb je dus geen werk met werk gecombineerd. Ja, en mooi is dat als je dat in een platform direct op het zicht kan zien. Van oké, andere bedrijven die werken hier al, die gaan over een paar jaar de grond openmaken. Ja, kan ik daar op inspelen.
Ja, dat vond ik wel grappig ook wat jij zegt. Eigenlijk in dat afstemmingsoverleg is de gemeente zit aan tafel. Maar de gemeente, de gemeente is natuurlijk ook heel breed. Binnen gemeente heb je de wegbeheerder en de rioolbeheerder. En misschien is de GIS-expert nog weer een ander en degene die over de omgevingsvergunningen gaat. En wat we nu ook zien is dat de eerste gemeenten ook denken, ja, jeetje, dat Synergie NL hebben we nou. We hebben dat online platform waar al die werkzaamheden in staan. Laat ik dat ook voor mijn interne afstemming. Dus je ziet dat dat ook als een soort vlek, zeg maar, binnen de gemeente dat afstemmen en digitaliseren ook intern gebruikt wordt.
Ja, omdat wij intern gebruiken ze natuurlijk LTC, platform om de vergunning te behandelen. Wij hebben 3 applicaties nu. Eentje bijvoorbeeld voor tijdelijke verkeersmaatregelen, maar ook voor kabels en leidingen.
Mm-hmm.
En dat platform gaan we dus migreren tot 1 platform. Een integraal platform voor de openbare ruimte. Dat betekent ook dat je intern gewoon een betere afstemming hebt. Want je kan zien wat je collega's doen. Is die maatregel voor de verkeersafzettingen is die goedgekeurd? Zo ja, dan kan ik ook de graafwerkzaamheden goedkeuren. En hoe mooi is dat als je ook nog eens een koppeling hebt met Synergie, om de data van voor die tijd, of in ieder geval wat er van tevoren is afgesproken, ook in de applicatie hebt. Dan kan je nog beter die beslissingen daarover nemen. Of je iets gaat goedkeuren of dat je van tevoren gaat afstemmen.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat het scheelt een hoop werk. Maar om het te implementeren vergt ook een hoop werk. Ik kan me voorstellen dat er een hoop kennis zit en processen die in systemen moeten worden gegoten. Hoe ervaren jullie dat? Hoe gaat dat?
Nou, wat wij wel zien is dat we vaak klanten daarbij betrekken. Dus onder andere gemeentes, maar ook netbeheerders. Om te kijken van ja, geven jullie maar aan hoe dat proces in de toekomst eruit moet zien. Want wij hebben dat natuurlijk op een gegeven moment bedacht hoe een vergunningsproces eruit moet zien. Maar dat kan misschien helemaal niet de werkwijze zijn binnen de gemeente. Dus we hebben eigenlijk gezegd van ja, maak jullie maar een blauwdruk van hoe moet dat van A tot Z. Dus A begint bij synergie en tot Z tot het verlenen van de vergunning. Hoe moet dat eruit zien? En op het moment dat we weten hoe dat eruit ziet, kunnen we dat proces ook helemaal in onze applicatie verwerken.
Ja, ik vind het ook wel, het is een leuke vraag, omdat wat wij zien is dat eigenlijk ook op verschillende manieren gaat. Ja. Dus hoe het in het zuiden van Nederland, bij WML en Brabant Water, die hebben eigenlijk daar de lead genomen. Die hebben gezegd, ja, wij gaan vanaf nu gewoon onze werkzaamheid die wij van plan zijn, die doen we in Synergie NL. We zeggen tegen de gemeente, neem een gratis account. Als je wat wil weten, daar kan je het vinden. En dus heel Limburg, nou niet heel Limburg en Brabant, maar een groot deel van Limburg en Brabantse gemeenten, denk ik, ja, eigenlijk wel handig. Dus die zijn eigenlijk vanuit het drinkwaterbedrijf, zeg maar, betrokken geraakt bij dat proces. Terwijl gemeente Westerkwartier, daar is het andersom. Daar is de gemeente het initiatief genomen. En daar is dan Vitens en de netbeheerder zijn er samen bijgekomen. Dus je ziet dat het is ook net waar iemand zit die denkt van ja, dit moeten we gewoon gaan doen. En die daar visie op heeft. En dan zie je dat zo'n technische ontwikkeling daar eigenlijk achter het initiatief van, nou ja, en dat kan dus iemand van de netbeheerder zijn, of iemand van de gemeente, of iemand van het drinkwaterbedrijf. Maar op een gegeven moment ergens ontstaat de energie. En dan zie je, ja, dit moeten we toch slimmer kunnen doen. En dan komen we, ik denk dat voor jullie vergelijkbaarheid, dan komt die roep om technologie. Ja. En dan blijkt er eigenlijk al heel veel mogelijk.
Verschillende aanjagers die jullie dus zien van zo'n proces.
Klopt.
In jullie introductie stelden jullie vast dat digitalisering natuurlijk een belangrijk aspect is op dit moment en een rol speelt in de ontwikkeling. Met name ook die richting de energietransitie, de urgentie benadrukt. Hoe zit dat, die energietransitie? Welke rol speelt die daarin?
Nou ja, ik vergeef me even dat ik de bron nu niet kan duiden. Maar ik heb ergens gelezen dat tot 2050 1/3 van alle straten van Nederland open moet vanwege de energietransitie. En met name het verzwaren van elektrakabels, maar ook het aanleggen van warmtenetten op plekken waar de warmte beschikbaar is. Ja, stel je voor, gewoon 1/3 van alle straten. Nee, dat is gewoon heel veel.
Ja.
We leven al, nu zeg ik het even vanuit de drinkwaterleidingen. En we leven al in een tijd dat we in goed Nederlands aging infrastructure. We hebben de drinkwaternetten. Een deel van de leidingen in het drinkwaternet raakt aan zijn technische levensduur. En moet überhaupt vervangen worden. Dus we zien al dat die vervangingsbehoefte, dat die alleen maar zal toenemen de komende jaren. Dus er is al vanuit gewoon de leeftijd van het drinkwaternet, is er al een ontwikkeling gaande. En dan zien we nu bovenop nog eens die extra, vanwege de energietransitie. Nou ja, we hoeven met deze heerlijke temperaturen vandaag buiten niet uit te leggen dat er iets met het klimaat aan de hand is. We voelen allemaal aan dat we op een andere manier onze huizen gaan verwarmen en op een andere manier warm water gaan gebruiken. En we snappen ook allemaal dat dat niet meer met gas of met fossiele brandstoffen zal zijn, maar dat daar elektra en of stadswarmte een belangrijke rol in zal spelen.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is eigenlijk waardoor wij wel denken dat dit een aanjager zal zijn. Laat ik het zo zeggen, van digitalisering ook al, omdat we zien dat bij gemeenten, bij drinkwaterbedrijven, bij aannemers, ook mensen met pensioen gaan, dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Techneutenonderwijs. Helaas hebben nog niet genoeg jongens en meisjes door hoe leuk het is om in een technisch vak te zitten. En dus de aanwas van nieuwe technische experts in dat vakgebied is ook niet vanzelfsprekend.
Ja.
Dus dan wordt het nog belangrijker dat de mensen die wel die kennis hebben in ieder geval niet bezig zijn met, ja, hoe zou ik het zeggen, werk wat je eigenlijk kunt automatiseren. Doe dat dan maar automatisch. Dan kan die man of vrouw kan zich bezighouden maar met waar het echt om gaat. Namelijk de keuzes maken met zijn peers, met zijn vakgenoten bij de andere partijen, om de goede keuzes te maken.
Ja, herkenbaar. Zie je dan ook dat ten aanzien van opleiding andere zaken worden verwacht? Dus je hebt over een techneut die wat meer digitalisering, die kennis moet hebben. Of zeg je, we hebben ander soort professionals nodig?
Kijk, bij ons platform is het natuurlijk, het is een soort van administratieve last, wordt het gezien.
Ja.
Want je moet een aanvraag doen bij de gemeente, anders mag je gewoon niet werken. Want je wordt weggestuurd, je krijgt een boete. Dat komt ook omdat de gemeente natuurlijk toestemming moet geven, maar ook wil weten wat er in die openbare ruimte gebeurt. Dus dan is het altijd wel makkelijk dat je een stukje van die digitale wereld kent. Maar het is natuurlijk niet noodzakelijk. Wij kunnen natuurlijk ook de applicaties zo ontwikkelen dat het eenvoudig is voor iemand zonder IT-kennis om dat in ieder geval die aanvraag te doen.
Yep.
En buiten is er, wat Ignas natuurlijk al zegt, heel veel behoefte aan technische kennis. Ik had ook gelezen dat Alejander volgens mij iets van 70 van die Travo-ruimtes per jaar wil vervangen. En ja, daar zijn ze op een gegeven moment, na een half jaar zijn ze daarop teruggekomen van ja, we hebben personeel niet. Dus ja, en het personeel is er daar niet. En dan heb je ook nog eens die administratieve last om iets aan te vragen bij die gemeente. Dus ja, als je dat nog mooier, nog beter kan digitaliseren, ja, dan zorgt het in ieder geval dat ze daar niet bezig mee hoeven te houden, maar gewoon met waar ze voor aangenomen zijn.
Helder, helder. Ik kan me wel voorstellen dat systemen roept ook weer op weerstand. Administratieve last hoor ik je al zeggen. En wat maakt het dat het praktisch ook is in de praktijk? Want je trekt de ondergrond open. Ik hoor mensen al denken, ja, dan is het er toch weer anders dan dat we op papier of vooraf hadden bedacht. Vertraagt het niet enorm?
Nou ja, kijk, dat is een stukje datavoorziening. Wij proberen met ons platform altijd zoveel mogelijk data te voorzien aan de aanvrager, maar ook de beoordelaar. Zodat je in ieder geval weet van, ja, wat speelt er nu in die openbare ruimte? Wat ligt er nou in die openbare ruimte? Op de bovengrond en de ondergrond. Je moet natuurlijk ook weten, als je gaat graven en je zit dicht bij een boom, ja, dan kom je wortels tegen en dan kan je niet verder. Misschien is het een beschermde boom. Dat soort informatie wil je natuurlijk op voorhand weten. Dus het gaat voornamelijk om data. Hoe meer data je kan geven aan die beoordelaar of die aannemer, hoe eenvoudiger dat wordt. Maar nu, op dit moment is nog niet alle data beschikbaar.
Ja, ik sluit me er wel bij aan. Ik denk, voor een deel voel ik wel met je mee wat je zegt. Hè? Meer systemen, meer complexiteit, meer technologie. Aan de andere kant, veel gemeenten en drinkwaterbedrijven en netbeheerders hebben al heel veel systemen. Dus heel veel data is er eigenlijk al, zit al in die GIS-systemen. En waar wij, en dat moet, daar hebben we natuurlijk zeker initieel bij het inrichten, technische mensen nodig. Maar die zijn er eigenlijk wel, want die werken al bij die netbeheerders. Laten we nou proberen de data die er is, juist met elkaar te verbinden en te koppelen. En dus ik denk niet dat het nou dat je een heel nieuw systeem moet neerzetten. Dat valt eigenlijk wel mee. Je moet eigenlijk de bestaande data en de bestaande systemen die er zijn aan elkaar koppelen en met elkaar laten praten. Nou, dat vergt initieel natuurlijk wel dat je dat moet inrichten. Aan de andere kant, voor de techneuten die daarover gaan, die zeggen, ja, zo moeilijk is het ook allemaal niet. En dat is ook eigenlijk zo. En dus technisch valt het eigenlijk wel mee. En dan is er de andere groep gebruikers, en dat is ook, Sebastian, waar jij aan refereert, de mensen die de vergunningen verlenen of de mensen die het afstemmingsproces doen, ja, de user interfaces van dit soort systemen, die zijn zo, ja, hoe zou ik het zeggen, gebruiksvriendelijk en eenvoudig, dat je daar relatief makkelijk mee om kan gaan. Dus daar hoef je geen niet voor gepromoveerd te zijn om dat systeem te gebruiken.
Ja. Oké, dus ik hoor je wel zeggen, koppeling van data is hierin cruciaal. Gebruik maken wat er al is.
Dat is natuurlijk ook een visie die wij hanteren en ook synergie. En ja, daarom hebben we ook die samenwerking opgezocht. Is dat we liever iets, ja, met de samen gebruiken. Dus ja, we gebruiken gezamenlijk onze data en we kopiëren het niet. We gaan het niet nabouwen. Nee, ja, er zijn gewoon partijen in de markt die iets goeds doen. Ja, waarom kunnen we daar niet gewoon op koppelen? En kunnen we dat gezamenlijk probleem in de openbare ruimte oplossen?
Oké, tot zover. Ik wil jullie zo meteen een aantal dilemma's voorleggen. Eerste dilemma. 1 keer lange wegafsluiting of verspreid over 5 jaar meerdere korte wegafsluitingen?
Ik vind het een hele goede vraag, maar het is niet aan, tenminste, het voelt alsof het niet aan mij of aan ons is om daar wat over te zeggen, maar juist aan degene bij de gemeente die daarover gaat en die de inschatting maakt. Wij hebben nu voor Special Insight, voor ons het asset management werk wat we doen, hebben we een opdrachtgever in Italië. Ja, die geeft aan, ik wil projecten van 100, van maximaal 500 meter. Niet langer, want ik krijg het gewoon, mensen schieten me af.
Ja.
Ik moet een klein projectje hebben, want anders dan wordt het opgeblazen tot een gigantisch probleem. Dus hij zegt, doe maar kort. Terwijl in Nederland zijn de drinkwaterbedrijven vaak genegen, nou, doe maar wat grotere projecten, want mijn mobilisatiekosten moet ik toch maken. Ja, ik ga liever niet voor 20 meter alles optuigen. Dus dat is niet aan, in ieder geval niet aan ons. Ik weet niet, maar goed, bij jou zal het niet anders zijn, denk ik, Sebastian. Maar het is niet aan ons om die vraag te beantwoorden. Het is wel aan ons om het besluit daarover te faciliteren. En om dus samen met elkaar de keuze te maken en ook naar elkaar te luisteren. Als het drinkwaterbedrijf een halve Rijksweg open wil leggen, dan zegt misschien, nou, ziet Rijkswater staat er niet bij dit overleg. Maar
ja,
die zal misschien zeggen, nou, dat zien we toch anders.
Ja.
Ik denk dat het, ja, dat onze rol daarin is om dat besluitvormingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ja, ik sluit me daar wel eigenlijk op bij aan. Kijk, wij proberen die data natuurlijk te presenteren richting de beslisser die daarover gaat. En er zijn natuurlijk, het is natuurlijk niet makkelijk om die beslissing te nemen. Het is natuurlijk ook afhankelijk hoe lang je die zoiets wil afsluiten. Maar als je op voorhand natuurlijk werk met werk kan combineren en je hebt enorm veel werk wat je in één keer kan doen. En daardoor moet je een weg lang afsluiten. Zou dat een keuze kunnen zijn om dat in één keer te doen? Maar je kunt er ook voor kiezen inderdaad om dat kort te maar houden. Nou, in Nederland zijn we natuurlijk enorm efficiënt met het afsluiten van wegen. Waarbij je in Duitsland bijvoorbeeld 10 kilometer lange wegen ziet waar wegwerkzaamheden zijn. En je ziet nooit iemand werken. En in Nederland zijn we in de nacht zijn we een paar uurtjes bezig. En de volgende ochtend is het weer open. Dus Nederland is al heel erg efficiënt. Dus hoe dat ingericht binnen de gemeente, de beslissers die daarover gaan, die werken al enorm efficiënt. En daar zit de kennis. En denk ik ook niet bij ons.
Ja, maar dat vond ik ook wel wat jij in onze gesprekken eerder ook vertelde. Binnen jullie eigen, binnen Anders zelf, dat jullie de omgevingsvergunningverlening koppelen weer aan jullie verkeersanalysesysteem. Dat je dus als je een vergunning wil afgeven, dat je kan uitrekenen wat voor opstoppingen dat gaat opleveren en hoe je dat kan beperken. Dus daar zit ook binnen jullie eigen systeem zit ook alweer die connectie tussen die twee. Dus die draagt daar allicht ook aan bij.
Hartstikke goed. Volgend dilemma. Investeren in het opleiden van vergunningverleners of in ICT?
Goeie vraag. Het probleem is natuurlijk, ze zijn er allebei niet. De gemeente die heeft op dit moment moeite om vergunningsverleners. Maar daar ook zit technische kennis. Ja, je hebt ICT-kennis, maar zij hebben ook technische kennis over de openbare ruimte. Dat wordt ook vaak vergeten. Maar ook die zijn heel erg nodig.
Welke technische kennis bedoel jij over de openbare ruimte?
Nou, onder andere bijvoorbeeld als er kabels en leidingen gelegd moeten worden, dan moet de verlener technische kennis hebben over wat er in die openbare ruimte geplaatst mag worden. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn dat er gasleidingen in de buurt zitten, waterleidingen. Je moet natuurlijk wel weten hoe er gegraven moet worden, hoe er gegraven mag worden. Want er zitten ook richtlijnen aan. En die richtlijnen die moet je natuurlijk volgen. En daar moet je een stukje technische kennis van hebben om dat te beoordelen. Dus dat is een hele lastige vraag. Helemaal nu in de markt waar we nu in zitten, waar gewoon sowieso op elk vlak weinig mensen te krijgen zijn. Dus ja, er is denk ik geen goed antwoord op deze.
Ignas, kun jij kiezen? Ja.
Nee, ik kan ook niet zo goed kiezen. Nee. Wat ik wel interessant vind aan deze vraag, dat die voor grote gemeenten misschien anders zal zijn dan voor kleine gemeenten. En we zien dat met name bij kleine gemeenten, en dat de merendeel van de gemeenten in Nederland zijn klein, ja, dat die maar één dag in de week van iemand hebben die aan kabels en leidingen werkt. En die doet dus de 4 dagen per week nog weer allerlei andere dossiers. Ja, hoe kun je van die persoon verwachten dat hij alle ins en outs van dat vak kent en weet? Nou, allicht niet. Het is ook een van de gesprekken die wij voeren, Anders en Special Insight, is, kunnen we niet ervoor zorgen dat onze tooling door experts gebruikt wordt die 5 gemeenten bedienen? En dus dat je dat weer, dat je gaat zoeken naar de gemeente, de kleine gemeente, helpt om dat te outsourcen aan iemand die dat heel goed kan. Mm-hmm. En die dan met die tooling die wij hebben, nou goed, dit is allemaal nog pril, maar is misschien een soort primeur in deze podcast. Maar dit is wel ook een idee wat we, juist ook omdat we ons ook verplaatsen in die gemeente en ook zien dat tekort aan expertise er is of zou kunnen komen.
Ja. Ja, dat klopt helemaal. De grote gemeentes die hebben natuurlijk per onderdeel een afdeling met specialisten. En dat wat Ignas zegt is, een kleine gemeente heeft dat niet. Die heeft het budget er niet voor en die kunnen gewoon niet goed concurreren met de grotere gemeentes daarvoor. En daar betekent dus dat inderdaad één iemand maar 1 dag kabels en leidingen beheert. Ja, en dan kan je inderdaad niet verwachten dat hij volledig zijn specialisme daarop.
Misschien als we nou naar deze podcast 5 kleine gemeenten luisteren die met elkaar dit willen uitproberen, dan praat ik graag met ze verder.
Ja, snap ik. Nou, dan de laatste dilemma. We richten ons op Amsterdam, grote gemeente, of op Almelo?
Als ik mag kiezen, Almelo. Hè? Want voor ons, er zijn meer Almelo's in Nederland dan Amsterdammen. Dus stel dat we Amsterdam heel goed doen, dan is de next in line Berlijn en Parijs. Nou, daar zie ik ons niet zo snel naartoe gaan. Dus voor ons, wij zien, dat is een beetje een grapje natuurlijk. Uiteindelijk denk ik dat Amsterdam ook zo groot is dat die dus die eigen expertise beter georganiseerd hebben, allicht, dan een middengrote gemeente. Dus ik denk dat onze tooling, dat digitale oplossing die we hebben, dat die met name in gemeenten van het formaat Almelo maximaal tot zijn recht komen. Ja. Dat denk ik, ja.
Ja, sluit ook niet uit dat natuurlijk gemeente Almelo is een plaats die misschien kleiner is dan Amsterdam, maar met alle kleine steden of dorpen die er omheen zitten, als die allemaal samenwerken, kan dat ook een enorm groot gebied zijn. Waar je vaak in Nederland ziet, is dat er veel steden zijn die met elkaar samenwerken, of dorpen die met elkaar samenwerken, en die misschien zelfs even groot kunnen zijn, of misschien qua gebied nog wel groter zijn dan Amsterdam. Dus ja, in dat geval zou ik voor Almelo kiezen. Ja.
Almelo dus. Oké, dank jullie wel. En tot slot, mijn laatste vraag aan jullie. Hoe nu verder? Wat is jullie volgende stap?
Dat is een goede vraag. Wat ik al zei, wij hebben nu op dit moment 3 applicaties die wij dus willen migreren tot 1 integraal platform voor de openbare ruimte. Die willen wij koppelen met, die hebben we eigenlijk al gekoppeld met de synergie-applicatie. En daar focussen wij ons voornamelijk op. Om die blauwdruk neer te zetten van oké, hoe moet dat proces de aankomende 5 tot 10 jaar eruit zien? En hoe kunnen wij dat in onze software gezamenlijk faciliteren? Wij proberen daar nog meer de verbinding te zoeken met andere bedrijven die misschien vergelijkbare applicaties hebben of processen hebben die ons daarbij kunnen helpen. En ja, die samenwerking, dat is voor ons het belangrijkste de aankomende 5 tot 10 jaar. En dat denk ik voor de gemeentes en aannemers is dat eigenlijk hetzelfde. Zonder die samenwerking, dan kom je er gewoon niet.
Nee, helder. En Ignas, als je mag aanvullen, waar zie je de versnelling in? Wat is nu echt nodig om de volgende stappen te zetten?
De versnelling komt van de energietransitie. En ik denk dat dus het verder integreren wat we nu met LTC van anders doen, dat daar een stap in is. En daarnaast blijven wij ook, SynergieNL is er. En er zijn nog steeds meer gemeenten die SynergieNL niet gebruiken dan wel. En dus we blijven natuurlijk ook beschikbaar voor de gemeenten die daar gebruik van willen maken. Maar de grote stap vooruit, die zit op dit moment inderdaad in de koppeling met LTC. En om samen dat gehele, een groter proces te faciliteren. En ook die interne afstemming binnen de gemeente om die mogelijk te maken. Dat zijn eigenlijk onze volgende stappen zijn. Dat.
Dank jullie wel. We zijn aan het einde gekomen.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de DIO podcast. Volgende aflevering zit ik hier samen met Frank van der Hulst van Hulo. Wil je op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Zoek dan naar Platform DIO en volg de podcast op Spotify.